Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit het berijmde gebed des Heren zingen wij het zevende vers. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit. Gij weet het, onze kracht is klein. De driften veel en het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat? O Vader, zo gij ons verlaat. Het gebed des Heren, vers 7. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan Efeze, daarvan het zesde hoofdstuk, te beginnen bij het tiende vers. Wij herzeggen nu Efeze 6, de versen 10 tot en met 20, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de avondzang het laatste vers, O Vader, dat uw liefde ons blijkt, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Efeze 6, de versen 10 tot en met 20. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en, alles verricht hebbende, staande blijven. Sta dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken.
Gemeente aan de beurt vanmiddag is zondag 52 van onze Heidelberger. En wij willen ons beperken tot vraag en antwoord 127. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is terwijl wij van onszelf zo zwak zijn dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht uws heiligen geestes. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen. Totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Tot zover. Schrijven wij als thema onder dit gedeelte, leid ons niet in verzoeking. En letten wij met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de betekenis van deze bede. In de tweede plaats willen we letten op de erkenning door deze bede. In de derde plaats willen we letten op de nood achter deze bede. En in de vierde plaats willen we letten op de verwachting in deze bede. Leid ons niet in verzoeking, dat is de bede. Een viertal gedachten. In de eerste plaats de betekenis van deze bede. Het is ook goed om daar even bij stil te staan, want dat kan tot verwarring leiden. Leidt de Heere mensen in verzoeking? We lezen toch dat Jacobus schrijft dat God niemand verzoekt. En als God niemand verzoekt, waarom zouden wij dan moeten bidden, leid ons niet in verzoeking? Dat behoeft toch wel wat uitleg. Daarom onze eerste gedachte, de betekenis van deze bede. Onze tweede gedachte, de erkenning door deze bede. Als deze bede echt gedaan mag worden, dan ligt daarin de erkenning dat wij van onszelf zo zwak zijn dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Onze derde gedachte, de nood achter deze bede. En wat is de nood? Die nood zijn een drietal vijanden, machtige vijanden, die nooit ophouden. Doodsvijanden, die het op onze dood gemunt hebben. Dus de nood is groot, als dat beleefd mag worden. En onze vierde gedachte, de verwachting in deze bede. Ja, jongens en meisjes, dan is de bidder toch niet hopeloos. Die vijand die is veel sterker dan hij of dan zij. En toch mag de bidder hopen, echte hoop hebben, dat hij of dat zij de strijd eenmaal winnen zal. Hoe kan dat dan? Wel, dat kan in de weg van het gebed door de kracht van de Heilige Geest. Letten we daarop in onze vierde gedachte. Welke is de zesde bede? We zijn vanmiddag aangekomen bij de laatste bede van het Onze Vader. En daarna volgt nog het besluit. Er waren zes beden. Zouden jullie ze nog uit je hoofd op kunnen zeggen, jongens en meisjes? Drie beden gericht op de eer van God. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En drie beden gericht op onze nooddruft. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En u al de laatste beden, leid ons niet in verzoeking. Onze nood is een lichamelijke nood en een geestelijke nood. En voor die beide noden heeft de Heere gebeden gegeven. Eén bede voor de lichamelijke nood waarin alles in ligt. En 2, bede voor de geestelijke nood. Vorige keer hebben wij het gehad over de vergeving van de zonde. Maar als je dat mag weten, dan ben je toch een gelukkig mens. Dan heb je toch niks meer nodig. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilige oog des Heren is bedekt. Dan hoef je nergens meer over in te zitten. Jawel, want die mensen die dat mogen weten, die weten ook hoe verschrikkelijk dat de zonden zijn. En die zijn bang dat ze weer opnieuw in de zonde zullen vallen. Zij weten door de ontdekkende genade van de Heilige Geest dat de verleidingen zo groot zijn, en we zullen straks zien dat zij zo zwak zijn, dat ze bang zijn dat ze weer zullen struikelen. En daarom blijft er na die vergeving van de zonde toch zeker nog een bede over. Leid ons niet in verzoeking. En ik denk hoe meer Gods kinderen zichzelf zullen leren kennen, hoe meer dat ze dit zullen vragen. Van nature dan overschatten wij ons zo. Wij voelen ons zo sterk. En wij denken dat we de zonde wel de baas kunnen en dat we de duivel wel parkeren kunnen. En dat wij de knop zelf wel kunnen hanteren. Wij overschatten onszelf. Maar als de Heilige Geest ons gaat ontdekken, gemeente, dan komen we erachter dat we helemaal niet sterk zijn. Dat we zwak zijn. En dat we bewaard moeten worden. En dat wordt dan ook het gebed. Leid ons niet in verzoeking. Ik noemde net al die moeilijkheid. God verzoekt toch geen mensen? Jacobus is daar toch duidelijk in? Ja, er staat hier ook niet, wil ons niet verzoeken. Maar er staat, of de Heere ons niet in verzoeking wil leiden. God zelf verzoekt niemand. Ja, we lezen het wel eens in de Bijbel. We lezen het bijvoorbeeld heel duidelijk in die geschiedenis dat Abraham gevraagd wordt om zijn zoon Isaac te offeren, dat God Abraham verzocht. Maar we moeten bedenken als dat in de Bijbel staat, dat dat dan bedoeld wordt in de bedoeling van beproeving. God beproeft mensen. God beproeft Abraham. En God doet dat altijd met een hele goede bedoeling. Waarom heeft God Abraham beproefd? Waarom heeft hij hem zo'n zware opdracht gegeven? Dat heeft de Heere gedaan om zijn geloof te versterken. En dat geloof dat is veel sterker geworden van Abraham. Want in die weg heeft hij leren geloven dat God machtig was om Isaac zelfs uit de dood weder te geven. Nou, dat is een sterk geloof. De Heere heeft zijn doel bereikt. Het was hem niet erom te doen om Abraham te laten struikelen. Dat zou een kwade verzoeking zijn geweest. Nee, God verzoekt niemand. Maar wat de Heere wel kan doen, dat is mensen in verzoeking leiden. Wie verzoekt? De duivel verzoekt. Met welke bedoeling verzoekt de duivel? De duivel verzoekt met een kwade bedoeling. De duivel verzoekt om mensen bij God vandaan te trekken. Om mensen te laten vallen, om mensen te laten zondigen. De duivel heeft daar geen goede bedoeling mee. Hij verzocht Petrus, de Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Hij verzocht Petrus om hem helemaal te vernielen. Dat was de bedoeling van de duivel. En de Heere heeft hem in die verzoeking geleid. God ging hem niet verzoeken. Maar de Heere Jezus zei, de Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. En waarom heeft de Heere dat dan toegelaten? Had de Heere dat niet kunnen voorkomen? Jawel. Maar de Heere heeft hem in verzoeking geleid. Waarom? Omdat Petrus zulke grote gedachten van zichzelf had. Hij dacht dat hij sterk was. Hij zegt, al zouden zij allen aan u geërgerd worden, ik zal geenszins aan u geërgerd worden. Ik kan de duivel wel de baas. En ik kan de verzoekingen wel de baas. Nou jongens en meisjes, toen heeft de Heer hem even laten voelen dat dat helemaal niet zo is. Dat hij niet staande kon blijven. De Heer heeft de duivel even ruimte gegeven met alle gevolgen van dien. En dat is voor Simon Petrus een levensles geweest. De Heer heeft dat niet met een kwade bedoeling gedaan. Maar de duivel doet dat om mensen te vernielen. Vreselijk is het om in zijn handen terecht te komen. Leid ons niet in verzoeking. De Heere verzoekt niet. Wij kunnen wel God verzoeken. Wij mogen God niet verzoeken. Dat heeft de Heere Jezus gezegd tegen de duivel. Als de duivel hem in de woestijn aan het verzoeken is. En de Heere Jezus ertoe wil verleiden dat hij God gaat verzoeken. Door zijn leven in de waagschaal te stellen bijvoorbeeld. Jonge mensen, dat is in het bijzonder een les voor jullie. Je mag God niet verzoeken. Je mag je niet zonder noodzaak in gevaar begeven. Je mag de verleidingen niet opzoeken. Dat is God verzoeken. Want als je dan ten val komt, als je denkt, nou ja, als de Heer mij bewaren wil, dan zal hij me wel bewaren. Dat is God verzoeken. Als je dan ten val komt, dan is het je eigen schuld. Blijf ver bij de zonde vandaan. Vraag of je dicht bij de Heere mag leren leven. Leid ons niet in verzoeking. Er ligt ook nog wel een troost in deze bede. En wat is de troost? Dat de Heere de Satan leidt. De Heere gaat over de zonde, hij doet de zonde niet. Maar het is niet zo dat de zonde een sterkere macht is dan de Heere. Als dat zo zou zijn, dan zou het verschrikkelijk zijn. Sommige mensen zeggen ook, ja, daar kan de Heere niks aan doen. Aan de erge dingen die op deze wereld, de Heere kan daar niks aan doen. Dan zou God machteloos zijn, hij staat erboven. En zo is het ook met de Satan. Hij regeert de Satan. De Satan kan niet meer doen dan God hem toelaat. De Heere roept de Satan een halt toe. Denk eens aan die geschiedenis van die bezetenen in Gadara. De duivelen waren bang van hem. En ze vroegen of ze in die zwijnen mochten gaan. En we weten wat er toen gebeurd is. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De duivel wordt hier genoemd de boze. En dat is een hele duidelijke naam. We moeten niet met de duivel onderhandelen. Maar we moeten vragen of we van de duivel verlost mogen worden. De duivel, jongens en meisjes, is niet te vertrouwen. De duivel zei tegen Adam en Eva in het paradijs, als je van die boom zult eten, zul je als God wezen. En Eva heeft het geloofd. En wat zijn de gevolgen geweest dat wij gestort zijn in de dood? De duivel bedriegt je. De duivel zegt, als je de wereld ingaat, dan word je nog eens echt gelukkig. De duivel zegt, als je de kerk loslaat, als je Gods woord loslaat, dan word je bevrijd van heel veel ballast. Dan ben je pas echt vrij. Maar de duivel zegt niet dat je dan pas echt slaaf bent. Een zondeslaaf. Want zo leren Gods kinderen zichzelf kennen. Als de Heere in hun leven komt, dan zien ze dat hun hele leven slavernij geweest is. Ze waren niet vrij. Ze voelen zich net als de kinderen Israëls in Egypteland. Die van Farao ook keihard moesten werken en iedere dag meer stenen moesten bakken. En het was nooit genoeg. En zo is het met de zondedienst ook. En de bezoldiging, het loon wat je daarvoor krijgt uiteindelijk, dat is de dood, de boze. Verlos ons van de boze. Het woord verlossen, dat betekent in de Griekse taal uitrukken. Ruk ons uit zijn hand. Wij zijn al in zijn hand, maar wil ons bevrijden uit zijn klauwen, waarmee hij ons vasthoudt. En na ontvangen genade wilt u ervoor zorgen dat we uit zijn handen blijven. Gods kinderen zijn bang dat ze in zijn handen terechtkomen. Want ze weten dat zijn handen verwoestingen willen aanrichten. Als het zo ligt, gemeente, jongens en meisjes, dan zullen we de zonde niet opzoeken. Als het zo ligt, dan word je bang van de zonde. Als je zo door het leven gaat, dan zul je veel je knieën buigen. En dan zul je vragen of de Heer je ervoor bewaren wil. Je kunt niet de zonde opzoeken en tegelijk bidden of de Heer je niet in verzoeking wil leiden. Als je dit gebed wil bidden, moet je ook zelf met de zonde breken. Moet je ook zelf bij de zonde wegvluchten. En de boze, die kent onze zwakheden ook. Hij weet precies waar je zwakke kant is. En daar zal hij altijd proberen mensen ten val te brengen. Laten we hem niet onderschatten. Nee, de duivel is niet alwetend, gelukkig niet. De duivel is ook niet almachtig. Maar de duivel heeft wel heel veel ervaring in het doen van het kwade. En hij zal al die ervaring aanwenden om mensen ten val te brengen. De Heer Jezus bidt of zijn kinderen niet uit deze wereld weggenomen zullen worden, want ze hebben een taak op deze wereld. Maar hij zegt in het hoge priesterlijke gebed: ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. De boze die het op Christus gemunt had en die het van Christus niet heeft kunnen winnen en die zich nu richt op het volk van God in het bijzonder. Maar ook op al degenen die onder de middelen komen, omdat hij wil verhinderen dat dat zaad van het woord in ons hart zal komen. De betekenis van deze bede. We gaan naar onze tweede gedachte, de erkenning door deze bede. Kijk, hier is iemand aan het woord die zichzelf heeft leren kennen. Want dan zegt deze bidder, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn. En dat is niet bij deze persoon alleen. Dat je zegt, ja, dat heeft deze bidder, maar kijk, andere mensen zijn heel sterk. Die kunnen die strijd wel aan. Nee, dit is de zwakheid van ieder mens. Deze zwakheid hebben wij gekregen door onze zondeval. In het paradijs konden wij staande blijven. Adam en Eva zijn moedwillig gevallen. Zij konden de duivel weerstaan. Maar wij kunnen dat niet meer. Wij hebben die vrije wil niet meer. Onze wil is geknecht. Ons hart is verdorven. Wij hebben geen kracht meer om te strijden tegen deze machtige vijanden. En daarom is deze dichter, daarom is deze bidder bang, vreesachtig. Dat hij vallen zal. Hij heeft geen hoge gedachten van zichzelf. Hij is zijn zelfoverschatting kwijtgeraakt. Wat zou dat een zegen zijn, gemeente, als dat in ons leven gebroken mag worden. Dat vertrouwen op onszelf, dat verwachten van onszelf, daar zijn we niet goed mee. Daar komen ongelukken van. Vraag om ontdekkende genade, om je zwakheid te mogen zien. Petrus na ontvangen genade, de kracht was wel gebroken, maar wat is er nog veel overgebleven? En wat heeft de Heere een werk aan hem gehad om hem te verootmoedigen en te vernederen? Zelfs de duivel moest daaraan medewerken. Ja, de Heere zet ook de vijanden in. De Heere heeft bij het volk van Israël heel vaak de vijandige volken gebruikt, de wereld gebruikt, om zijn volk op hun plaats te brengen. En dat doet de Heere nog wel. En als de Heere dat gedaan heeft, dan rekent hij af met al het kwaad dat die vijanden zijn volk hebben aangedaan. Want zij blijven wel verantwoordelijk voor hetgeen zij doen. terwijl wij van onszelf zo zwak zijn dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Hoe lang houden wij die strijd vol? Wel, hier is iemand aan het woord die zegt, ik hou dat geen ogenblik vol. Dat is niet lang. Nee, maar dat getuigt wel van zelfkennis. En de voorbeelden zijn er ook van Gods kinderen. Die in een ogenblik ten val kwamen. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Een oud gezegde is, een moment van onbedachtzaamheid kan leiden, dat kan ervoor zorgen dat men jaren schrijdt. Dat zijn geen verzoekingen soms van weken of van jaren. Als David Batseba ziet, dan is dat een verzoeking in één ogenblik. En wat heeft dat voor gevolgen gehad in zijn hele leven? Het zwaard is van zijn huis niet geweken. Had hij dit maar gebeden, jongens en meisjes, die morgen? Ik denk dat hij het vergeten is. En zouden wij dat iedere morgen maar ernstig bidden, leid ons niet in verzoeking als we van huis weggaan. Maar wij denken dat het wel meevalt. Wij denken dat we het wel aankunnen. En we kennen onszelf niet, want we kunnen niet een ogenblik bestaan. Daarom is dit gebed zo nodig, omdat we zo zwak zijn. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen in de hof van Gethsemane, waakt en bid opdat ge niet in verzoeking komt. Ze moesten wakker zijn. Ze moesten opletten. Ze moesten oppassen. Want de verzoeker kwam. Judas kwam. De duivel kwam. De verleider kwam. Maar ze zagen het niet en ze hoorden het niet. Waarom niet? Ze sliepen. En dat is gevaarlijk. Zeker in het geestelijke leven. Waakt en bid. Iemand die slaapt, die kan niet waken. We moeten op onze hoede zijn. De duivel is overal. Overal dreigt gevaar. En soms dan hoor je hem aankomen, maar soms dan zie je hem niet aankomen. Waakt en bid. Dat is wel heel mooi dat de Heer Jezus dat erbij zegt. Hij verwacht ook niet dat zij in eigen kracht wel kunnen waken. Maar hij zegt, waakt en bid. En hij geeft hier aan zijn kerk ook die bede, leid ons niet in verzoeking. Hij verwacht ook helemaal niet, kinderen des Heren, dat u staande kunt blijven en zult blijven. Hij kent ons veel beter dan dat wij onszelf kennen. En hij weet dat wij zonder dit gebed niet kunnen. En laten we dan ook vragen of dit gebed beleving mag zijn. Leid ons niet in verzoeking. Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. En hoe komt het dat de discipelen toch wel in slaap gevallen zijn en dat ze toch wel in verzoeking gekomen zijn? Hoe komt dat? Wel, dat komt omdat ze zwak waren. De Heere zegt, de geest is wel gewillig. En met de geest bedoelt hij dat nieuwe leven. Ze wilden wel waken met de Heere. Ze wilden wel bidden met de Heere. Maar ze hielden het niet vol. Waarom niet? Hij zegt, het vlees, dat is zwak. En wat wordt met het vlees bedoeld? Het vlees, dat is de gebrekkige menselijke natuur. Wij zijn gebrekkige mensen. Wij hebben allemaal onze gebreken. Wij hebben een gebroken natuur. En die gebroken natuur, die gaat het nooit redden tegen de verzoekingen en de verleidingen. En daarom deze bede, terwijl we van onszelf zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En als je dat beseft, dan zul je de oogpoort nooit ruim openzetten. Dat doet een zwakke stad toch niet? Je zet toch niet de poorten van de stad wijd open en je zegt toch niet tegen de vijand, kom rustig binnen met je paarden en met je wagens en met je kanonnen. Kom rustig binnen. Nee, natuurlijk niet. Mensen zullen ervoor uitkijken wie er door de poort naar binnen komt. Want als je de vijand binnen hebt, dan is dat levensgevaarlijk. En zo is het ook als het over deze dingen gaat. We moeten oppassen, wat komt er binnen? En wat zijn de poorten waardoor de duivel binnenkomt, waardoor hij binnengekomen is in onze diepe val? Dat is de oogpoort geweest. En dat is de oorpoort geweest. En hoe dom zijn wij dat we die poorten wagenwijd openzetten. En dan denken dat wij na de zondeval het wel redden zullen. En staande zullen blijven. Gemeente, wij overschatten onszelf. En we zien het ook. We zien het ook gebeuren in de tijd waarin we leven. Waarin de media ons overspoeld hebben. En vroeger werd er gezegd, er zit wel een knop aan de televisie. En mensen zeiden, ja, je kunt die knop toch zelf hanteren, je zet hem toch uit als je wilt. En toen was het antwoord vaak wat de dominee gaf, maar wij zijn geen baas over die knop. Iemand die denkt dat hij dat is, die overschat zichzelf. En nu is op een hele veel bredere en diepere manier is de vorst der duisternis ons kerkelijke leven binnengekomen. En niet alleen door de oorpoort, maar ook door de oogpoort komt er van alles en nog wat binnen. Wat bezig is om de gemeente te verwoesten. Wat zeg ik? Om uw gezin te verwoesten. Wat zeg ik? Om ons persoonlijk te verwoesten van binnenuit. En als je dat doorhebt, dan laat je toch de poorten niet openstaan. Maar dan ga je toch kijken, wat komt er eigenlijk binnen? En wat is schadelijk? En wat moet ik buiten de deur houden? Jonge mensen, mag ik je die les meegeven in jullie jonge leven? Waarin je misschien alles wel graag wilt onderzoeken en uitzoeken. En je de gevolgen daarvan niet overziet. Wat dat in je leven allemaal aan kan richten. Is dat het waard om te doen? Ik zou zeggen, lees de heilige oorlog van John Bunyan. In je jonge leven. Misschien vind je het een beetje een moeilijk boek. Dan neem je een vereenvoudigde versie van dat boek. Die zijn er ook. En daar staat zo heel duidelijk hoe het was toen de Heere ons geschapen heeft. Maar ook hoe wij ten val gekomen zijn. Hoe stad mensziel ingenomen is door diabolus. En dat is jouw hart. En dat is mijn hart. Maar in dat boek staat ook zo heel mooi beschreven hoe stad mensziel gered kan worden. En als de zaligheid je nu wat waard is en als je ziel nu waarde voor je heeft, dan zou ik zeggen, lees zulke boeken eens. Leg dan je mobiel eens een paar dagen aan de kant en pak eens zo'n boek. Hoe kan mijn ziel gered worden? Hoe kan ik verlost worden van al die vijanden die het op mijn ondergang gemunt hebben? Zo zwak dat wij niet één ogenblik kunnen bestaan. Dat is de erkenning. Dit kan geen gebed zijn van iemand die denkt dat hij sterk is. Dit kan geen ware bede zijn van iemand die denkt op eigen benen te kunnen staan. Maar dit is de bede van een zwak mens in zichzelf dat ontdekt is aan zijn zwakheden. En tegenover die zwakheden, daar staan krachtige vijanden, onze derde gedachte. De nood achter deze beden. Want er staat daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Doodsvijanden, dat is nogal wat. Er staan niet vijanden, maar er zijn doodsvijanden. En wat zijn doodsvijanden? Dat zijn vijanden die geen genade kennen. Dat zijn vijanden die willen je dood hebben. Dat zijn doodsvijanden. En nu is deze bidder ervan overtuigd dat hij 3 doodsvijanden heeft. Die het gemunt hebben op zijn verderf. En die gaat niet vriendschappelijk om met die doodsvijanden. Die zegt niet, ik zal proberen om daar vrienden van te maken. Maar die vraagt om daarvan verlost te mogen worden. De duivel en al zijn instrumenten die hij gebruikt. De eerste vijand die genoemd wordt is de duivel. En in Matthäus 4, waar de Heer Jezus verzocht wordt door de duivel, wordt de duivel nota bene verzoeker genoemd. Dat is zijn werk, dat is zijn naam, zo is hij. Hij is een verzoeker. Hij is de eerste die gezondigd heeft, voordat de mens gezondigd heeft. En daarna is hij naar de mens gekomen om de mens mee te trekken en de schepping mee te trekken in zijn val. En dat is hem gelukt. De mens heeft zich laten verleiden. En wij laten ons nog verleiden. Aangrijpend. Terwijl we naar de eeuwigheid reizen. Onze doodsvijanden, de duivel. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. De duivel probeert mensen te verleiden. Als briesende leeuw, ja, dan is het heel duidelijk merkbaar dat het van de duivel is. Je zou aan verslavingen kunnen denken bijvoorbeeld. Waardoor de duivel mensen verleidt, jongeren verleidt. Ik hoopte altijd dat dat onder onze kerkelijke jongeren niet zou voorkomen. Niet omdat jullie beter zijn natuurlijk, maar omdat je wel beter weet. Drugsverslaving, je ziet toch mensen kapot gaan, verwoest worden, beschadigingen krijgen in hun hoofd en andere delen van hun lichaam, dat wil de duivel. Daar is nou de vorst der duisternis op uit en wij laten ons daarin meetrekken. Wij laten ons verwoesten. Zou het ook jullie gebed in je jonge leven niet moeten zijn? Leid ons niet in verzoeking. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Alcoholverslaving, dronkenschap. Hoeveel jonge mensenlevens heeft dat al niet gekost hier ook op de Veluwe? Mensen die omgekomen zijn in het verkeer, diep in de nacht, soms onder invloed van. Wat een verdriet, wat een verwoestingen heeft dat al aangericht. Dat is nou de vorst der duisternis die daarop uit is. Een briesende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Op allerlei manieren maakt de duivel dingen kapot. Hij scheurt huwelijken uit elkaar. Hij maakt gezinnen kapot. Hij verwoest gemeenten. Hij gaat er volop in, zou je kunnen zeggen. En daar zou het werk van de duivel toch aan te herkennen moeten zijn. Stuk maken, verwoesten. Ik denk dat we allemaal onze voorbeelden daar wel van hebben. En in plaats dat we daartegen vechten, in plaats dat we daar tegen bidden, laten we ons zo meeslepen. Het kan ook anders. De apostel zegt dat de duivel ook rondgaat als een engel des lichts. De duivel heeft ook een Bijbel. En de duivel kent de Bijbel. Hij kent de Bijbelteksten veel beter dan dat wij ze kennen. Ook belangrijk om je Bijbel te kennen. En wat te antwoorden hebben als de duivel een halve tekst citeert. Ja, want dat doet hij als de Heer Jezus verzocht wordt in de woestijn van Judea, dan komt hij ook met Bijbelteksten. En dan haalt hij Psalm 91 aan en dan zegt hij, u kunt rustig naar beneden springen tegen de Heer Jezus, want de engelen zullen u bewaren op al uw wegen. Ja, maar daar loopt geen weg van boven naar beneden. Naar beneden springen, dat is niet bewaren op al uw wegen. Dat laat de duivel voor het gemak ook weg. Hij draait de Bijbeltekst om. Hij laat een stukje weg. Hij legt een ander accent. Zodat er iets heel anders komt te staan. Een engel des lichts. Het is de duivel die onkruid zaait tussen de tarwe. En je hebt het niet in de gaten. Het ziet er zo ongeveer gelijk uit. Pas later blijkt het. Als de vruchten komen. En de discipelen hebben gezegd, zullen wij het onkruid uitrukken? Want ze zien die akker verwoest worden. En we krijgen het niet voor elkaar. De maaiers straks, die zullen de scheiding aangeven, gemeente, tussen het onkruid en de tarwe. Wees erop bedacht dat de vorst der duisternis ook kwaad zaad zaait in de harten van uw kinderen. En in de gemeente rondgaat in de nacht om dat verkeerde zaad in de harten van mensen te brengen. Het blijkt uit de vruchten. Zouden we niet moeten bidden, leid ons niet in verzoeking. De apostel zegt, zijn listen zijn ons niet onbekend. Nee, daar waar de Heere werkt, daar werkt de duivel ook. Daar kun je zeker van zijn. De duivel die komt nooit als de Heere niet werkt. Maar wat moet hij daar doen? Het is net als met de rovers, jongens en meisjes. Als de rovers een schip zien, de piraten, een schip dat heel hoog op het water ligt, er zit niks in. Ja, waarom zouden ze naar dat schip toevaren? Waarom zouden ze dat schip overvallen? Er valt niks te halen. Maar als er een schip is met een lading, daar is wat te halen. En als er een gemeente is waar de Heere werkt, daar is wat te verwoesten. Daar is wat te halen. En als er een hart is waar de vruchten des geestes zijn, daar is de vorst der duisternis. Om te proberen verwoestingen aan te richten. Doodsvijanden, de duivel slaapt nooit. Hij gaat dag en nacht door, hij laat zich nergens buiten sluiten. En we moeten dat bedenken, dat de duivel een realiteit is. Dat de duivel soms duivels dichtbij is. Op een hele vriendelijke manier, op een hele verborgen wijze, zodat je het niet in de gaten hebt. De duivel probeert mensen in de wanhoop te drijven. Hij misbruikt de leer van de uitverkiezing. De duivel probeert mensen ten val te brengen. Hij probeert tot zonde aan te porren. En hij heeft middelen genoeg. De duivel voer in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, dat hij de Heere Jezus zou gaan verraden. Een discipel van de Heere Jezus Christus. De duivel probeert Gods volk te benauwen. Hij zegt, gij hebt toch geen heil bij God. En alleen door het schild des geloofs zijn die vurige pijlen af te weren. Want anders dan zou je wanhopig worden. De duivel probeert Gods kinderen aan het wankelen te brengen. Waar is nou die God op wie gebouwdet en aan wie ge uw zaak vertrouwdet? Als je een kind van God zou zijn, dan had de Heer al lang ingegrepen. Maar je ziet het toch wel aan de omstandigheden. Oh, wat kan het stormen door die aanvechtingen van de vorst der duisternis. Hij probeert mensen in de wanhoop te drijven. Hij wijst Gods kinderen op hun vuile klederen. En er zou nog heel veel van te zeggen zijn van het werk van de vorst der duisternis. Je zou eigenlijk Genesis 3 eens moeten spellen. Pak de dogmaticus van dominee Kersten. En zoek eens op Adams val. En kijk dan eens wat hij schrijft over Genesis 3. Over de val van Adam en Eva. En hoe de duivel daarin te werk gaat. Dat zou heel leerzaam zijn. Want de duivel werkt nog altijd op dezelfde wijze. De duivel, een doodsvijand. Moet je niet mee spotten. Maar bidden. In de tweede plaats de wereld. De wereld. En dan moet je niet denken aan de mooie schepping. Want de mooie schepping is geen doodsvijand. De mooie schepping die mag ons wel opleiden tot de Heere. Maar de wereld, het woordje wereld kan in de Bijbel verschillende betekenissen hebben. En hier wordt met wereld bedoeld de godenvijandige wereld. De verdorven wereld. De gevallen wereld. De wereld die in het boze ligt. Die wereld waarvan de Heere Jezus gezegd heeft tegen zijn discipelen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Waarom? Omdat u van de wereld niet bent. U hoort niet bij hen. Net zo goed als ik van de wereld niet was. Zo is het ook met u en dat geeft strijd. De wereld is ook een doodsvijand. De wereld haat Gods kinderen. Ik zeg niet alle mensen in deze wereld, maar de godenvijandige wereld. En in die wereld zijn heel veel verleidingen, heel veel verzoekingen. Niet alleen op seksueel gebied. Maar een andere verzoeking bijvoorbeeld waar Paulus over schrijft in zijn brief aan Timotheus, is de verzoeking om rijk te willen zijn. Hoeveel mensen zijn daar al niet mee ten val gekomen? Dan heb je wat opgebouwd, je hebt wat vermogen gekregen en je steekt wat boven de gemiddelde kerkmens uit en je voelt je eigenlijk niet meer thuis, want je hebt andere vrienden gekregen. Je bevindt je in andere kringen en langzaam maar zeker zie je zulke mensen in de wereld terechtkomen. Wat een verleiding. En dat is zomaar één voorbeeld, er zijn heel veel voorbeelden te geven. Een ander voorbeeld is de wereldgelijkvormigheid. Opgaan in de wereld. Meegaan met die gode, vijandige wereld. Die wereld heeft geen Bijbel, jongens en meisjes. Die wereld heeft andere regels. Die wereld die zegt, doe wat je wilt, waar je zin in hebt. En als het gaat over kleding, als het gaat over haardracht, als het gaat over versieringen, als het gaat over je vrije tijdsbesteding, dan heeft de wereld heel andere normen dan dat wij dat hebben. De wereld die haalt zijn normen niet uit de Bijbel, maar de wereld zegt, kijk wat de meeste mensen goed vinden. En als de meeste mensen het goed vinden, dan is het goed. Dat is een verleider. De wereld. Wij moeten niet op de wereld willen lijken. De gemeente, die wereldgelijkvormigheid, die dringt ook onder ons door. En laten we daar eens serieus naar kijken. En opletten ook in onze gezinnen. Ik weet wel dat het niet makkelijk is. En dat het soms in gezinnen een dagelijkse strijd kan zijn om met je kinderen daarover te spreken. Maar ik denk toch dat het de zaak het waard is. Want het gaat om een verzoeking. Het is niet alleen die buitenkant. Maar onze jeugd wordt meegezogen in een hele andere wereld. Dat is niet de wereld die God geschapen heeft. Maar dat is de gode, vijandige wereld. Je moet met een doodsvijand geen vriendschap willen sluiten. Maar je moet bedacht zijn op de ondergang. De Heer heeft die regels, jongens en meisjes, niet voor niks gegeven. De Heer heeft dat gedaan tot ons bestwil. Tot ons behoud. En we mogen er wel blij om zijn dat wij die regels mogen kennen. Dat wij Gods woord mogen hebben. En dan de laatste vijand, dat is ons eigen vlees. En dan moet je niet denken aan je lichaam. Je hoeft geen vijand te zijn van je eigen lichaam. Je hoeft geen walg te hebben van je eigen lichaam. Dat zullen wij in de kerk nooit zeggen. Want je lichaam is door de Heere geschapen. Je moet je lichaam, je mag je lichaam respecteren en goed verzorgen. Maar dat eigen vlees, daar wordt mee bedoeld, dat verdorven hart. Dat boze hart, wat wij allemaal van nature hebben. Alles wat we van Adam hebben, die hoogmoed, dat egoïsme, die verkeerde gevoelens en van alles en nog wat. En dat dragen wij bij ons en dat is levensgevaarlijk. Eén man kan een heel land verraden. Moet je eens over nadenken. Eén landverrader kan een heel land naar de ondergang brengen. Het is levensgevaarlijk als je een vijand intern hebt. En wij hebben allemaal een vijand intern. En dat is ons eigen boze vlees. Wat in staat is om ons te verraden, om de kant van de vijand te kiezen. Wat zeg ik? Ons eigen boze vlees staat aan de kant van de vijand. Dus de verdorvenheid en de verwoesting, het komt niet alleen van buitenaf. Ik weet ook wel dat wij de gemeente niet zo af kunnen schermen. Dat je zegt, als er dan van buiten niks binnenkomt, hebben alles dichtgetimmerd, dan gaat het goed met de gereformeerde gemeente van Nunspeet. Nee, want ook van binnenuit gemeente, en daar zit nou juist ons zwakke punt. Daar zit die verdorvenheid. Het zit van binnenuit. We worden van binnenuit stuk gemaakt. dat geldt de kerk, maar dat geldt ook ons eigen hart, ons eigen leven, ons eigen bestaan. Dus je moet leren bidden tegen jezelf in, tegen je boze lusten, ons eigen vlees. En daar worden Gods kinderen aan ontdekt. En dat is een zware last die ze altijd met zichzelf meedragen, maar waar de Heere hen ook voortdurend aan herinnert. Ze worden daar zo vaak aan op gewezen. Wat is dat een zegen als je telkens gearresteerd wordt door de Heere en op je zonde gewezen wordt en teruggebracht wordt en je niet overgegeven wordt aan je eigen boze hart. Niet ophouden ons altijd aan te vechten. Die vijand houdt nooit, nooit op. Die wordt nooit moe. Het zijn doodsvijanden. Ze rusten niet eer dat we... Ja, mag ik het zo zeggen? Dan is het misschien duidelijk. Ze rusten niet tot je in de hel ligt. Daar is het die vijanden om te doen. En er is er maar één die die kracht breken kan. En daarom dit gebed, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En machtelozen, die zullen dit gebed leren bidden. Onze derde gedachte, de verwachting. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 31 en daarvan het 12e en het 13e vers. In uw hand zijn mijne tijden, ik verlaat mij in mijn leed op u alleen die weet... De maat en het einde van mijn lijden redt mij van die verbolgen ter dood toe mij vervolgen. Psalm 31, vers 12 en 13. Onze derde gedachte, de verwachting in deze bede, zo wil ons toch behouden. En sterker door de kracht uws Heilige Geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk, dat is de verwachting, ten eenenmale de overhand zullen behouden. Zo wil ons behouden. Hey, daar ligt ook de verbinding met de preek van vanmorgen. Wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En hier vinden wij de bede, het antwoord, zou je kunnen zeggen, op die boodschap. Zo wil ons toch behouden. Dit is iemand die behouden moet worden en die zichzelf niet kan behouden. Deze bede heeft eigenlijk drieërlei doel. In de eerste plaats de vraag om verzoeking te voorkomen. Heere, wilt u geven dat het niet nodig is? Wilt u mij niet overgeven aan de vorst der duisternis? Wilt u mij klein en afhankelijk maken, Heere? Leid mij niet in verzoeking. Ben er zo bang van dat het verkeerd zal aflopen als ik op mijzelf zie. In de tweede plaats heeft deze bede het doel om staande gehouden te worden als de verzoeking gaande is. Je kunt er middenin zitten. Heere, wilt u mij staande houden? Want als dit gebed niet gedaan wordt, dan heeft de duivel zo'n makkelijke prooi. Wij kunnen niet één ogenblik staande blijven. Wij moeten leren, en Gods kinderen leren dat in de praktijk, om die geestelijke wapenrusting bidden te gebruiken. En in de derde plaats is het te bidden om uit die verzoeking te komen. Heer, hoe kom ik eruit? In mij is geen kracht. Leid mij niet in verzoeking. Zoals die dichter, jongens en meisjes, die zei, ik heb de overhand verkregen. Hoe dan? Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Het kan alleen door hem. Wend u tot mij toe en wordt behouden, o alle gij einden der aarde. Want welke kracht is alleen maar bestand tegen die verzoeker? Dat is de kracht des Heiligen Geestes. En wat is de kracht des Heiligen Geestes? Dat is de kracht van Christus. Want de Heilige Geest is de toepasser van de verdiensten van Christus. En Christus was sterker dan de verzoeker. De eerste Adam is niet staande gebleven. Hij viel. Maar de tweede Adam heeft de verzoeker overwonnen. 40 dagen was hij met de verzoeker alleen in de woestijn. En hij heeft al zijn verzoekingen afgeslagen. En alleen in zijn kracht, die sterker is, zullen wij wederstand kunnen doen. Zodat we in die geestelijke strijd niet onderliggen. Wat betekent onderliggen? Als er nou twee jongens aan het vechten zijn, jongens en meisjes, moet je natuurlijk niet doen. Maar dan zie je dat iemand bovenop die ander zit. En wie gaat dan winnen, denk je? Nou ja, diegene die bovenop zit natuurlijk. Die is sterker. Kijk, en Gods kinderen die zitten niet altijd bovenop. Maar soms dan voelen ze dat ze zo zwak zijn, dat ze onderliggen. En ze hebben geen kracht. En als het geloof niet in oefening is, dan voelen ze hun machteloosheid en hun krachteloosheid. Ze kunnen alleen door hem sterke wederstand doen. En daarvoor is het gebed nodig. Het was net als bij Mozes in de woestijn, toen kwam Amalek. Amalek lijkt op de duivel. Amalek viel het volk aan op de zwakke plaats. En Mozes moest bidden. Maar Mozes hield het niet vol. En als die armen van Mozes naar beneden gingen, dan was Amalek de sterkste. En toen kwamen Aaron en Hur. En die hebben die armen van Mozes onderstut. En als die armen van Mozes biddend omhoog geheven werden, dan was Israël de sterkste. Gemeente, is dat geen opdracht? Hoe kunnen we de gemeente behouden in deze verschrikkelijke tijd? Hoe kunnen we ons gezin behouden? Het gebed. Vragen of de Heere de kracht wil geven bij hem vandaan om tegen de zonde te mogen strijden. Want dan moet de duivel het verliezen, net als dat Amalek het moest verliezen. Ik hoop dat er veel zijn die mee mogen bidden, ouders, met de ambtsdragers en met de gemeenschappelijke gebeden die gedaan worden en in de binnenkamer. Daar moeten we het van verwachten, want anders dan gaat het helemaal fout. Sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Er staat totdat deze bidden mag weten, er komt een einde aan. Die driehoofdige vijand gaat niet winnen. Het is hier een strijd. Maar Christus heeft ze reeds verslagen. En in hem zal ik straks ook de overwinning mogen hebben. Hij die bidt voor zijn kinderen, die tegen Simon zei, ik heb voor u gebeden. Dat u geloof niet ophouden. En het is een nacht geweest in het leven van Simon, maar zijn geloof heeft niet opgehouden. De Heere heeft hem staande gehouden. En hij zorgt nog voor zijn kinderen in de verzoeking. Paulus schrijft het aan de gemeente van Korinthe. Hij zegt, ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Voor Gods kinderen ligt de overwinning vast in Christus. Hij heeft de wereld overwonnen. Hij heeft de duivel overwonnen. Hij heeft dat boze hart overwonnen. En als het goed is, dan zullen die verzoekers maar één ding doen. En dat is de schapen naar de herder drijven. Omdat ze bang zijn. Omdat ze zelf niet staande kunnen blijven tegenover die wolven en die beren. Maar de herder kan ze verslaan en zal ze verslaan. Kinderen des Heren, weest getrouw. Weest getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Het wordt ook in ons leven beproefd. Er komt heel wat op af. En er zal heel veel op afkomen. De vorst der duisternis, laat u niet gaan. En als je net gebroken hebt met de dienst van de vorst der duisternis, zul je het niet makkelijk hebben. Misschien zijn er wel van die mensen in de gemeente. Maar toen Israël Egypteland werd uitgeleid, toen kwam Farao, die kwam dat volk achterna. En dat gebeurt nog. Als de Heer je uit de zonde trekt, dan komt de duivel je achterna. Kijk eens wat er gebeurt in de christenreis van John Bunyan. Wat hebben ze geprobeerd om die man terug te krijgen? En wie zal staande blijven? Wel alleen in de weg van het gebed. Anders wijkt de duivel niet. De Heere heeft gezegd tegen zijn discipelen, dit geslacht gaat niet uit, en dan bedoelt hij de duivel, de boze geesten, dit geslacht gaat niet uit dan door vasten en door bidden. Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. De strijd zal niet eeuwig duren. En wie niet strijdt, die zal ook niet gekroond worden. Bedenk dat ook. Als je het de moeite niet waard vindt, als je de strijd niet aan wil gaan, als je mee wilt gaan met de wereld en met de duivel en zondedienst, dan moet ik je één ding zeggen, dan zul je ook met diezelfde wereld vergaan. Bedenk dat wel. Met Babylon. Die grote hoer, van wie straks gezegd zal worden, zij is gevallen. Zij is gevallen. Kies dan heden wie gedienen zult. Is de Heer God? Volgt hem na. Is Baal God? Volgt hem na. Amen.